Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Ik heb het voorbije weekend al lezend doorgebracht. In bed, aan tafel, op de sofa en ben terug geëindigd in bed met een boek. Onder andere Nieuwe Oek de Jong. Die komt morgen langs, maar ik heb ook gelezen een ander boek over de liefde, onder andere de liefde. En dat is van collega Bart Stouten. Dag Bart.
Dag Niki.
Het gaat over de liefde en andere overvloed, dat is de titel van je boek. Straks mag je daar mij alles over vertellen.
Oké.
We houden het even in spanning zo. Ik wil ook Marie Cloquet voorstellen. Marie, ik ben vanochtend jouw werk komen bekijken in Antwerpen bij Annie Gentils. En ik weet niet goed hoe ik dat in een paar woorden kan beschrijven, jouw werk. Dat is moeilijk. Kan jij het in een paar woorden, voor we er straks wat dieper op ingaan?
Als ik het in twee woorden moet proberen, dan zou ik collateral damage zijn. Het is wel in het Engels, sorry daarvoor. Maar ik denk dat dat de rode lijn is.
Ja, collateral damage. Straks uitleg. Christophe Veekman, jij zit hier ook. Je hebt de lancering van het schip overleefd.
Ja.
Van de Calm Sea.
Van mijn eigen boek, Cruise. En nu heb ik een boek bij, of een boek gelezen tenminste, dat vandaag verschijnt. En geen dag eerder, Niki, want ik heb net als iedereen die de drukproeven heeft opgevraagd en gelezen, een contract moeten tekenen waarin strikte geheimhouding omtrent de inhoud van deze roman werd gezworen. Ik heb het dan natuurlijk net opnieuw over de testaments in het Nederlands. De testamenten van Margaret Atwood.
Ja, en toch is daar toch een en ander van gelekt, dacht ik.
Dat is natuurlijk logisch dat wanneer het echt niet mag, dat het toch gebeurt. Weet je, het is de beste manier om een buzz te creëren, natuurlijk. Zeggen van er mag met geen woord over worden gerept. Maar ik heb me eraan gehouden, want je weet het nooit. Hè.
Ja, en ook al goed, dacht ik, de testaments voor de shortlist van de Booker Prize.
Ja, dat blijkt dan toch ook zomaar te kunnen dat een ongelezen boek meteen... Ja, hoe gaan die dingen, hè? Niet te geloven.
Nu goed, of het daar mag opstaan op die shortlist, wat jij daarvan vindt, mag je straks zeggen ook. Maar voor we echt beginnen te praten met jullie hier aan tafel, toch even zeggen ook dat net het nieuws is komen binnenlopen dat Robert Frank is overleden, Zwitsers-Amerikaanse fotograaf. Vooral bekend van The Americans, een poëtisch, nogal donker portret toch van de Amerikaanse samenleving, van de Amerikaanse mens. Eind jaren 50 is dat al verschenen, maar dat is toch wel het werk waar hij het meest van bekend is. Christophe, jij als Amerikanofiel, mag ik jou zo noemen.
Ja,
jij moet wel iets hebben met zijn werk.
Dat is een fantastisch werk. En een van de weinige foto's in mijn woonkamer is van Robert Frank. Daar staat met name een cowboy annex rodeo rijder. Heel cool ga weg met zijn ene voetzool en zijn achterste tegen een muur geleund, terwijl hij in de palm van zijn ene hand het vuurtje afschermt waarmee hij zijn sigaret aansteekt. En het is een soort van...
Momentopname, hè?
Dus momentopname, zo erg. Ik weet niet juist welke staat, maar in elk geval dus in Amerika. En daar mag ik wel eens naar kijken in de gedachte van... kijk, dit is eigenlijk een soort van ideaal zelfbeeld, ja.
Ik laat jou even met dat ideale zelfbeeld. Marie, jij bent ook bezig met fotografie. Je omschreef je werk net in twee woorden met collateral damage, maar je vertrekt vanuit fotografie, mag ik nu toch al wel meegeven. Jij moet Robert Frank ook kennen.
Ja, uiteraard. Nu, het is geen heel directe inspiratiebron, want Robert Frank heeft enorm over de mens, terwijl ik eigenlijk vooral over het resultaat van het concept mens bezig ben. Maar ik heb een zwak voor zwart-wit fotografie, dus ik ben er uiteraard altijd enorm door verleid, door zijn foto's.
Ja. En dan weten we ondertussen ook een beetje meer nog over jouw werk, zwart-wit. het resultaat van de mens en dat soort dingen. Maar sta mij toe eerst met Bart Stouten te beginnen. Bart, trouwens, ken jij het werk van Robert Frank?
Het is mij bekend, ja. Ik heb er niet een hele sterke binding mee, maar ik ken het wel.
Ja, jij zit er al sinds vanochtend. Ik voel mij schuldig dat ik nog wat langer hier
Nee, ik ben graag hier.
We gaan het hebben over dat boek van jou, hè, Liefde en andere overvloed. Op de cover, ik toon hem even aan de andere gasten aan tafel hier, een mooie zwarte man. Die ligt te slapen tussen witte lakens. En aan de muur een portret van Vermeer, het melkmeisje. En dat zijn al twee ingrediënten die belangrijk zijn.
Dat is een groot oxymoron, een grote tegenstelling. Ja. Maar het heeft alles te maken met die overvloed. Hè? Het gaat niet alleen over de liefde als een overvloed, maar ook over geld. Het gaat over allerlei dingen die mispeuterd worden. Over een teveel telkens. En hoe ga je om met dat teveel? En Vermeer is er ook omdat hij een soort moreel eikpunt is. Hè? Die melk blijft maar stromen van het melkmeisje. Het is ook een soort beekje dat naar de Egeïsche Zee gaat. En de Egeïsche Zee treedt in het boek tevoorschijn als het ultieme symbool van een natuurlijk, een vrij leven. Een leven dat ongeschonden is. Versus datgene wat die Oegandese vluchteling dus ontvlucht.
Ja, want hij komt uit Oeganda.
Hij komt uit Oeganda.
En hij belandt op een bepaald moment, want je loopt wat snel van stapel, Bart, met je verhaal. Hij belandt op een bepaald moment in de hal van het hoofdpersonage van Jeroen, het flatgebouw. Ja. Jeroen Jacobs heet hij.
Ja, dat is mijn alter ego eigenlijk. En dat boek is gegroeid uit de verstrengeling van twee dingen die mij overkomen zijn. Enerzijds nogal hybride stalking, waarbij een soort teveel naar mij toegeschoven werd. Dus mijn brieven bestaat elke dag propvol met allerlei dingen waarom ik niet gevraagd had. Zelfs de hal van mijn appartement stond vol met bederfelijke levenswaren enzovoort.
Ja, ik zat het tweede feit in als, ik ga het even opsommen wat erin zat in je brievenbus. Op pagina 11. Onuitgepakte boxershorts, tangaslips, gewone en ongewone onderbroekjes van al dan niet geregistreerde handelsmerken, pasta, blauwe bessen, bramen, frambozen, boerenkool, fruitsalades, uien, salotten
enzovoort.
Ja.
Enzovoort,
ja. En dan die zwarte man.
Dus op een dag, midden in dat stalkingverhaal, tref ik in mijn halletje een zwarte man aanslapend op een blauwe futon. En natuurlijk begon in mijn fantasie die vraag te reizen, heeft het ene met het andere te maken? En mijn fantasie werd echt in de fik gezet. Ik was op dat moment een boek aan het schrijven over een rockzanger die allerlei dingen uit zijn onderbewust, die niet verwerkt zijn, naar boven probeert te halen via knuffelsessies. Ik heb die 120 bladzijden in mijn beste vriend de papiermand gekeild. En dan ben ik begonnen met dat gegeven uit te werken. Want dat intrigeerde mij natuurlijk. Wat is hier aan de hand?
Ja, en wat is er eigenlijk aan? Wat was er aan de hand?
Nou, daar ben ik nog steeds niet achter. Maar een mens is een mijn van mogelijkheden. En in dit boek heb ik een van die mogelijkheden uitgediept. Ja. En dat is een beetje, dat gaat naar het hart van mijn manier van schrijven. Ik sta graag stil bij de dingen. Ik vind er is in deze tijd zijn heel veel gedachten en meningen, maar soms iets te weinig aandacht. Aandacht voor het detail. Het detail, dat weet Christophe ook, want hij doet niks anders in zijn boeken, dat zo belangrijk kan worden. Dat je dus het nodig vindt om inderdaad bij die dingen waaraan je snel voorbij gaat, even stil te staan.
Ja, die Jeroen Jacobs, dat is een radiopresentator, net als jij. Die kan het wel maken om even een telefoontje te doen en te zeggen van ja, zet maar een tape op nu, want ik kan even niet.
Ja, hij wil die man opvangen natuurlijk.
Wel niet, hè? Ja, hij wil die zwarte man in huis halen. Ik moest heel even denken aan Zuivering van Tom Lanois, die ook... Dit is een vluchteling ook, ja. bij Jeroen Jacobs in het halletje ligt. Het hoofdpersonage bij Tom Lanois, Gideon, en zijn familienaam ontglipt mij, die haalt ook een vluchteling binnen. En dan voel je al in het begin aan je water van, ja, je haalt een mooie man binnen.
Ja, je haalt een blauwe hemel binnen eigenlijk. Hè? Want de liefde lijkt altijd in aanvang een blauwe hemel. Maar er komen wolken voor die hemel. En het gaat over de wolken natuurlijk. En hoe wij kijken naar die vluchteling. En ook hoe die vluchteling naar wij kijken. Een van de leukere passages waar ik gewerkt heb, vind ik zelf het moment waarop die vluchteling verveelvoudigd wordt en alle vluchtelingen gaat representeren in het hoofd van Jeroen. En natuurlijk zijn er ook wel racistisch getinte incidenten enzovoort. Want al gauw gaat die amateurbokser, die gaat natuurlijk...
Ja, want hij wil dat die Jeroen Jacobs een boksbal in huis haalt. En hij drijft het eigenlijk heel ver. Hij neemt op een bepaald moment de touwtjes in handen.
Ja,
hij gaat echt... Ja.
Hij voelt zich thuis. En dat is in de liefde probeer je altijd bij elkaar je thuis te voelen natuurlijk. Maar hier worden de rollen wat omgekeerd. En gaat die vluchteling meer en meer greep krijgen op de geest van Jeroen. Maar die boksbal is een centraal element. Net zoals trouwens het doek van Vermeer waarover je het had. En ook de grijsparkiet, de grijsborstparkiet, Quaker. Die ook een soort onwillige gelovige is, die zijn eigen commentaar heeft op de dingen en in behoefte heeft aan een god, mensen in de ander. Dus dat is een soort magische vogel die in dat boek voorkomt. Ja. Maar het zijn dus mensen die observeren hoe die jongen omgaat met dat contact met Jeroen, maar ook met die boksbal, die een heel erotisch object wordt ook. Een object om spanning op af te reageren, om aan te ruiken, om te masseren. Er gebeurt heel veel in die bokswereld van Jeroen.
Ja, en ook in de wereld van die Jim, want zo heet de Oegandees in het boek, die natuurlijk zijn verleden meebrengt. Hij was kindsoldaat, als ik mij niet vergis. Heeft
in
heel veel meegemaakt.
Van Joseph Kony, ja.
Ja, daar wordt ook over uitgeweid, hè, hoe de politieke situatie daar is. Hij is geïnteresseerd in wat er hier allemaal gebeurt. Maar met permissie, Bart, Jeroen Jacobs, ik vind hem soms wat mak. Ik denk van, waarom wordt hij nu niet boos? Hij laat bijna over zich heen lopen.
Ik denk dat het heel typisch is, althans in mijn opvatting van de liefde, dat je tot het uiterste gaat. Mm. En dat je niet ophoudt tot je dat uiterste gevonden hebt. En dat je ook alle implicaties daarvan erbij neemt. In deze roman, maar ik wil niet te veel verklappen natuurlijk, zijn er een paar dingen die minder fraai zijn aan die Jim. Maar hij tolereert die en hij wil ook echt doordringen in dat oerwoud van gedachten en gevoelens dat die man toch in wezen is. Hij vindt dat namelijk essentieel in de liefde, dat je die inspanning doet. Dat hij je tot het uiterste geeft om de ander ook tot in de verste onderkende uithoeken te leren kennen. En dus hij staat open voor al die mogelijkheden. En hij betrapt er zichzelf op dat hij soms burgerlijk reageert. Hij vindt bijvoorbeeld dat hij betaalt alles en hij vindt dat hij dan toch te veel betaalt. Dus hij betrapt zich op die burgerlijke neigingen. Maar hij vindt het ook intrigerend om te kijken, als hij dat loslaat, wat er dan gebeurt. En dat zijn natuurlijk soms nare dingen, maar het maakt het boek spannend. Hè,
ja, en dat mogen we niet verklappen. Hè?
Nee.
Maar je verwijst niet alleen naar Vermeer, hè, dat melkmeisje dat altijd terugkomt, maar ook naar Wagner. Tristan en Isolde, Tristan und Isolde, loopt ook als een soort van rode draad door
ja,
het boek.
Ja, je kent het verhaal van Tristan, die natuurlijk Isolde meeneemt, de prinses uit Ierland, naar Cornwall, en dan waar ze gaat trouwen met haar oom. En dan natuurlijk is het Tristan zich bewust van het feit dat hij haar vriendje vermoord heeft en dan gaat zij wraak nemen op die boot en dan gaat ze met gifbekers werken die dan uiteindelijk een liefdes vervangen worden door Brengene, de dienstmeid van... Ja, maar het is de muziek van Wagner die ik de hele tijd gehoord heb.
Tijdens
het schrijven. En aangemoedigd vreemd genoeg door James Salter, die zegt je moet een heldere, krachtige, eenvoudige taal nastreven, niet te omslacht, niet te Proustiaans. Dus dit is een boek waar ik een beetje aan mijn taal geschaafd heb. Hè? En die muziek van Wagner, met die steeds terugkerende vlam van de passie die niet te doven valt, die heeft mij geïnspireerd om te werken met een aanhoudende extase ook. Want die liefde is een soort aanhoudende extase die dan natuurlijk op een bepaald moment een beetje flopt. Maar het is wel echt die muziek van Wagner die ik gehoord heb en die mij geïnspireerd heeft tijdens het schrijven.
Ja, nu, er zitten ook grappige passage, grappig, er zit humor in, echt grappig.
Ja, maar ik heb
niet
gedacht
niet,
van,
het
wordt tijd voor nu een beetje humor, dus even kruiden. Maar zo heb ik het niet gezien, maar ik heb me wel echt proberen in te leven in die dialogen en wat daar achter die dialogen zat. En dan kom je automatisch tot heel spontane, natuurlijke, grappige momenten, want die Jim heeft het ook in zich om die, met die humor te spelen en daar ook winst uit te halen.
Ja, maar bijvoorbeeld ook als Jeroen Jacobs wil aangifte gaan doen van die stokster en al die toestanden die bij hem in het halletje van zijn appartement terechtkomen, dan wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd en het is jou misschien niet onbekend.
Ja, nee, dat is ook een beetje een verdoken kritiek natuurlijk op bestaande toestanden. Maar daar wil ik niet te ver in gaan, want er waren ook heel fijne politieagenten en mensen bij die mij echt wel heel erg gesteund en geholpen hebben.
Die Jeroen Jacobs krijgt wel van het radionet waar hij bij werkt, krijgt hij een soort van boekje met handige tips als je gestalkt wordt. Heb je
oh,
dat?
Nee, ik heb zo geen boekje. Nee. Dat is dan, dat heeft
ik
dan
dacht een... van, Bart heeft dat.
Ik heb dat niet, maar ik kan wel vanuit mijn ervaring een aantal tips meegeven. Dat ga ik hier nu niet doen, maar dat zou ik natuurlijk wel kunnen.
Ja, maar je hebt dus vanuit die ervaring geschreven en uiteindelijk kom je uit bij De Grote Liefde.
Ja, en het is echt die mammoet van het laatkapitalistisch geldgewin en de misbruiken die hij probeert te vloeren. Hè? Die Jim, natuurlijk door alleen al in het Westen te zijn, maar ook via die relatie met Jeroen. En dat is op een bepaald moment gaat die Jeroen voor een cruciale vraag, met een cruciale vraag benaderen. En dan komt er een raar antwoord, maar ik ga nou niet verklappen welk antwoord. En dat drijft ons dan naar die hele natuurlijke mooie wereld rond Alonissos. Alonissos is een Grieks woord, betekent allo, ander, Nissos, eiland, een ander eiland. Het is een heel ver afgelegen Grieks eiland. Prachtige Edenische groene natuur, fruitgaarden, boomgaarden, mooie baaien, zandstranden. En daar woont het vorig vriendje van Jim. Dat is dus de zoon van een rijke diva.
Ja, nu wordt het ingewikkeld, hè?
Ja, nu wordt het ingewikkeld, maar dat is dan voor het boek die hem dan in alle registers gaat misbruiken, zonder dat hij dat echt altijd doorheeft.
Ja, is een beetje toch een slachtoffer, hè?
Ja, een slachtoffer. Maar er wordt dus ook teruggekeken, hè? En dat is wel leuk, want het leidt tot déjeuner sur l'herbe-achtige passages op de linkeroever met naakte meisjes en zo. Enfin, ik ga niet te veel verklappen. Maar het is niet alleen...
Overvloed staat er in de titel.
Dat laatste vond ik toch wervend.
Ja, maar het is overigens alles wat in het boek beschreven is...
Is echt.
...heb ik ergens vandaan gehaald. Ik heb een soort collage van eigen ervaringen en dingen die ik gehoord heb. Dus niets is echt gefantaseerd. Het is allemaal wel... werkelijkheid op een bepaalde manier bij elkaar gebracht.
Dan moet ik het nog eens lezen.
Maar Bart, je hebt het goed gelezen.
Liefde en andere overvloed. Bart Stouten, dankjewel.
Thank you.
Frans-Libanese pianist Rami Khalife met Ya Hadia Al Ais. Marie Cloquet, Bart Stoute vertelde net dat hij het boek Liefde en andere overvloed geschreven heeft met constant Tristan und Isolde van Wagner in zijn hoofd of op zijn oren. Enfin, werk jij met muziek?
Ik werk met muziek voor sommige stukken van het proces, maar niet voor alles. Maar ik was aan het luisteren naar u, omdat ik dacht, misschien moet ik iets meer Wagner dan opzetten, want ik heb soms last van te veel complexiteit en misschien zou dat wel helpen.
Ja, Wagner om het over collateral damage te hebben dan.
Ja, misschien, misschien lukt dat wel. Ik heb de ervaring nog niet gehad.
Goed, daarstraks werd duidelijk bij de inleiding dat je inderdaad je werk zelf omschreef als collateral damage, twee woorden, maar zwart-wit is ook gevallen. Mm-hmm. Het resultaat van een menselijk ingrepen in het landschap, laten we het zo maar even stellen. Zijn dat drie belangrijke ingrediënten voor jouw werk?
Wel, het zwart-wit is het resultaat van het feit dat ik heel graag analoge fotografie. Ik heb een liefde voor analoge fotografie en een van de gevolgen daarvan uiteraard is dat het printen zelf in kleur heel erg moeilijk gaat. Ja. dus dat is eigenlijk, het is ook een keuze. Ik denk dat dat zwart-wit heeft eigenlijk een soort van afstand gecreëerd tussen de manier waarop ik beelden opraap. Laat ons zeggen dat als ik kleur gebruik, is de reportage altijd redelijk dichtbij. Zwart-wit heeft eigenlijk al een eerste stap naar de verwerking van de beelden die ik samenraap. En fotografie is bij mij eigenlijk een beginpunt en geen eindpunt.
Ja, want de verwerking van beelden, dat is al een belangrijk gegeven, want je gaat aan de slag met de foto's die je neemt, ergens, verbeter mij als ik het fout heb, maar het is begonnen na een reis van Gent naar Mauritanië.
De collages zijn ontstaan inderdaad in Ouagadougou, dat is een stad in Mauritanië, maar ik was daarvoor wel al bezig met fotografie en schilderen. Maar de collages en die techniek die ik nu nog altijd hanteer, hebben
is
eigenlijk
daar
een oorsprong in Ouagadougou, inderdaad. Ja.
En daar ligt een kerkhof van scheepswrakken die daar gedumpt zijn.
Ondertussen
opgeruimd.
Het is al een tijd geleden.
Visvangst was belangrijker daar, denk ik dan.
Ja, absoluut. Ja.
Maar goed, je komt daartoe. Die schepen liggen daar nog op dat moment. En dat heeft waarschijnlijk, dat ligt daar allemaal te roesten en te kraken, beeld ik mij dan in. Dat is geen fraai beeld. En tegelijkertijd ben je daar toch door geraakt op een of andere manier.
Ik was daar heel erg door geraakt, want het is geen fraai beeld. Ik vond het een ongelooflijk indrukwekkend beeld. En ik denk dat alles wat ik maak begint met een soort van verwondering, met een ervaring van schoonheid. En ik ben natuurlijk vaak op zoek naar randgebieden, naar plaatsen waar ik het gevoel heb dat er dingen niet functioneren, hè, dysfunctie, zaken die fout lopen en zo, hè, want dat zijn natuurlijk de bekommernissen die ik in mijn hoofd heb en die ik op de een of andere manier wil communiceren. De schoonheid van die plaats was echt ontzettend. En
kan je beschrijven waar die dan in schuilt, die schoonheid?
Ja, voor mij, ik ben opgeleid als schilder. En ik heb eigenlijk heel de kunstgeschiedenis daarin terugontdekt. Ik had echt wel het constructivistische van die wrakken die op het strand werden getrokken en dan eigenlijk ontmanteld werden. Maar ook de hele barokke landschappen, achteraf bekeken, ook heel veel romantiek misschien. Dat heb ik er zelf in het begin misschien niet in gezien, maar ik hoor vaak parallellen van mensen die naar mijn werk kijken en die dat dan eigenlijk oppikken. Dus het is, ik denk vanuit mijn, het oog van misschien een schilder, dat ik eigenlijk heel veel schoonheid daarin ontdekt heb.
Ja, want je doet, want voor alle duidelijkheid, dat werkproces voor jou, of het eindproduct, dat is laag op laag op laag. Dat zijn verschillende fases waarin je aan de slag gaat met dat eerste gegeven, die analoge foto die je gemaakt hebt. En wat doe je daar dan precies mee? Kan je dat uitleggen?
Die foto is eigenlijk een manier van schetsen. Dus ik probeer zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen. En in het atelier ga ik met die beelden aan de slag. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik met één beeld niet kon weergeven wat ik wou tonen. Ik denk dat dat komt door het feit dat wat ik wil tonen misschien meer het resultaat is van die ervaring en het beeld. Dat het visualiseren van iets ook een soort van gevoel is en niet alleen een beeld. En die... Ja, ik heb nooit het gevoel dat ik er met één beeld kon geraken. En in Nouadhibou is die collagetechniek ontstaan, omdat ik echt geprobeerd heb om daar iets mee te doen. En eigenlijk enorm veel werk heb moeten kapotmaken. Ik kwam er niet. Ik heb heel veel van mijn werk is ontstaan uit destructie.
Ja, maar je hebt het niet weggegooid zoals Bart zijn 120 bladzijden.
Ik wou dat daarnet nog zeggen. Let op. Ja. Want inderdaad, ik heb dat dus niet weggegooid, maar ik ben aan het beginnen assembleren. En eigenlijk die...
Dus je hebt een aantal foto's bij elkaar gebracht.
Ja, ik heb op een bepaald moment een aantal foto's bij elkaar gebracht. En in het begin was dat nog vrij realistisch. Dat waren verschillende stukken van éénzelfde landschap. Maar ondertussen zijn we 10 jaar verder. Hè, want we spreken van de jaren dat ik in Nouadhibou gewerkt heb. Dat is ondertussen al 10 jaar geleden. Ja, ondertussen is er een enorm grote vrijheid gekomen in de manier waarop ik beelden hanteer. Ik kan een beeld dat ik van die jaar gemaakt heb combineren met een beeld van 10 jaar geleden. Dat maakt het ook interessant. En er zijn oude beelden die nieuwe impulsen krijgen door nieuwe beelden hierbij komen.
Ja, je ziet ook die zoektocht als je teruggaat. Ik heb hier een boek liggen ook waarin een aantal vroege werken van jou staan.
Dat is een boek die ik gemaakt heb over de plaats Nouadhibou. Ja. Enkel over die stad.
Ja, en dan voel je dat je op zoek gaat naar hoe kan ik dat weergeven? Hoe kan ik dat misschien persoonlijker maken, zo'n beeld?
Ik weet niet of dat persoonlijker is. Ik neem aan van wel, uiteraard. Ik denk dat ik vooral tot een soort van mentale reconstructie kom. Door die beelden aan elkaar, terug over elkaar en naast elkaar te plakken. Het leidt ook wel zijn eigen leven, want ik begin met één bepaald beeld. Ik kijk van hoe kan ik dat assembleren? En uiteindelijk spreekt het beeld voor zich, vraagt het beeld ook andere beelden. En op die manier is het eigenlijk het opbouwen van een nieuw beeld. Op zoek gaan naar het evenwicht dat beeld ook nodig heeft op dat moment. En het kan soms zelfs zijn dat het beginbeeld verdwijnt in het eindresultaat. Ja, omdat het uiteindelijk in zijn geheel niet meer klopt. Maar het staat al wel voor zich.
Als ik iets mag zeggen, prachtig werk. Maar wat ik er soms in ontdekte, was een soort schoonheid van het lelijke ook. Dus dat je laat die kleuren uit het zwart-wit ontstaan. En je speelt echt met dat idee van dingen die moeilijk acceptabel zijn, maar die je dan toch esthetiseert. Mm-hmm. Klopt dat? Dus was in die film van Fatih Akin, waar je ook gruwelijke scènes krijgt, de Golden Handschoen. Maar uiteindelijk wordt het op een hele esthetische manier gebracht. Daar deed het mij aan denken.
Ja, maar ik denk dat voor mij esthetiek is misschien ook een manier om een boodschap te kunnen brengen en om die ook toegankelijker te maken voor een publiek. En ja, het is een middel, denk ik. Mm-hmm. Het mooi maken. En pas op, soms denk ik dat ik de dingen te mooi wil maken. Mm. En
het blijft wel iets duisters over zich hebben, vind ik. Toen je kijkt ernaar en je weet niet goed wat je ziet, totdat je dichterbij gaat en probeert te achterhalen van wat is dit?
Ja, als je natuurlijk dichterbij gaat, ga je ook de lijnen zien die de collage teweeg brengt. Ga je de scheidingen tussen de verschillende beelden zien enzovoort.
Het zijn desolate landschappen toch, hè?
Ja, ik ben vooral eigenlijk op zoek naar sporen. Op zoek naar de organisatie van een maatschappij die wij opbouwen. Maar het resultaat misschien meer daarvan. Dat zal denk ik ook wel de reden zijn waarom dat de mens tot nu toe nog geen echte plaats gekregen heeft in mijn werk. Dus er komen inderdaad geen mensen in voor. Het gaat mij meer om de surrounding, om wat er rond ons gebeurt en over een bepaald resultaat.
Debris ook toch wel, hè?
En?
Debris, dus afvallen en zo van dingen. Ja.
Ja, omdat het is zeer confronterend natuurlijk. Hè. Dat zijn zaken waar dat wij op de een of andere manier van af willen, maar die zijn er toch. En dat was natuurlijk ook wel op die, als ik dat schepenkerkhof ontdekt heb in Mauritanië, was dat wel heel erg aanwezig. Ja. Dat was echt een kolossale aanwezigheid van afval. Ja.
Nu, als het werk, het resultaat, dat balanceert tussen, tussen fotografie, schilderkunst, Hoe noem jij het zelf?
Ik heb daar geen term voor. Nee. Nee. Ja, voor mij is dat een manier van werken die er gekomen is door heel vaak door destructie. In het begin was dat door het feit van proberen eigenlijk fouten te restaureren, bij wijze van spreken. En om den duur zijn die fouten eigenlijk een rol beginnen spelen, zijn die echt een heel grote inspiratiebron ook geworden. Het is bijna prefab schilderkunst geworden eigenlijk voor mij, maar een juiste term heb ik nog niet uitgevonden. Ik weet niet of dat een goed idee is.
Ja, dat klinkt goed.
Prefab schilder.
Ja. Ja. Voilà. En ik moest uiteraard ook aan Bruegel denken, die overal te velde en te land ging schilderen, landschappen, en ze daarna samenbracht. En dat je voelt van...
Niet alleen Bruegel.
Er klopt, andere, zoals je daar straks zei, al die referenties. Maar ik bedoel, je voelt, dat is hier een landschap. Het is niet echt, maar het is wel echt.
Ha, tja. Well, het is echt en niet echt. Ja, het is natuurlijk zo dat het beeld, de uitkomst... En het resultaat, elk werk is een realiteit
echt,
op zich.
Ja, ja.
Het wordt natuurlijk een realiteit op zich, volgens mij. Allee, of ik hoop dat althans. Maar je kan het eigenlijk, denk ik, bijna niet terugvinden. Je zou moeilijk met het beeld
op zoek kunnen gaan.
Op zoek kunnen gaan naar het begin.
Naar de plek waar het gebeurd is, ja. Mm-hmm. Je brengt heel veel tijd door in je donkere kamer.
Mm-hmm. Hè?
Dat blijft toch een beetje de biotoop waar alles begint en waar je heel grote baden hebt om die werken, want die zijn op ware grootte, denk ik. Of hoe?
Ja, het is inderdaad zo. Ik werk analoog, dus dat is in een donkere kamer. Die vrij groot is in mijn geval. En vroeger waren dat zo hele kleine kamertjes van 3 vierkante meter. Maar nu spreken we toch wel over 80 vierkante meter, denk ik, ongeveer. De reden waarom ik blijf in het donker werken, hè, want dat is niet altijd zo comfortabel, is vooral dat het voor mij een grote inspiratiebron geworden is. De fouten die erin sluipen, de toevalsfactoren die daar gebeuren. Ik werk ook niet met fotopapier die ik koop in de handel, maar met tekenpapier die ingesmeerd is met een lichtgevoelige emulsie. Dus in eerste instantie sluipen daar ook al fouten in. En anderzijds speelt schaal eigenlijk een cruciale rol in mijn werk. Dus ik maak nooit een ontwerp op een andere schaal. Ik ga altijd werken met de schaal die uiteindelijk het resultaat wordt.
1 op 1.
Altijd 1 op 1, ja. En de schaal is ook het beginpunt. Ik ga mijn donkere kamer in, ik projecteer negatieven en ik beslis op welke schaal het beeld het best werkt. En vandaar het vertrekt het eigenlijk, ja.
En kleur is niet helemaal afwezig, want we zouden nu de indruk wekken dat dat het geval is. Hoe breng je dat er dan in?
Er zijn twee manieren. Ofwel start ik ermee, ofwel eindig ik ermee. Maar ik ben er wel heel karig mee. Ik ga enkel kleur gebruiken als ik overtuigd ben van het feit dat het beeld ook de kleur echt nodig heeft. En ik heb twee manieren. Soms start ik op een wit blad. En ik heb het beeld dat ik op het witte blad wil projecteren in mijn hoofd. En ik begin te schilderen met de kleuren die ik denk nodig te hebben. En dan worden dat natuurlijk nogal vreemde, heel abstracte schilderijen op papier. En met die vellen worden dan uiteraard genummerd, hè, omdat ik perfect moet weten, op dat blad komt dat beeld. Dan ga ik daar de lichtgevoelige emulsie op aanbrengen en vervolgens een beeld op projecteren, ontwikkelen en dus...
Het is heel arbeidsintensief ook wat je
dus,
doet.
Het is in het geheel heel arbeidsintensief. Ja. Het hele procedé, het gaat in heel veel stappen. Hè. Daarom dat ik ook niet altijd goed kan zeggen hoe lang werk je daar nu aan. Maar moest ik het moeten proberen zeggen, het gaat sowieso over weken.
Ja, en weet je waar je naartoe gaat? Ik bedoel, als je begint, of laat je dat ook aan het toeval over?
Ik weet voor een stuk wel waar ik naartoe ga, aangezien dat het printprocedé toch wel heel arbeidsintensief is, moet ik wel heel goed weten welke beelden ik nodig heb. Maar dan heb ik ook nog een beeldenarsenaal natuurlijk van overschotten. Hè. Ik smijt dus steeds weg. En ik kan daar dan echt wel... soms, de laatste tekst die over mijn werk gaat, spreekt over land art. En dat is wel een interessante vergelijking, want ik denk soms, ja, dat ontbreekt wat ik neem nog ergens. Ik heb nog wel ergens een rots liggen. En ja, die rots die komt daar dan in. Ja.
En die komt al lang niet meer alleen uit Mauritanië. Die
nee,
rots.
Ondertussen zijn er beelden van ja, overal ter wereld bijna, denk ik.
Ja, je blijft reizen en op zoek gaan naar die beelden. Traveling Light is ook de titel van de tentoonstelling. Ja. Mm-hmm. Maar iets geeft aan dat dat dubbel is, die Traveling Light.
Ja, het is natuurlijk dubbel. Hè. Het heeft denk ik een grote ironie in zich. Het gaat over, ja... Mijn werk gaat altijd over de actualiteit. Het gaat altijd over wat ik zie rond mij. Het gaat echt over de dagelijkse beelden die... die op tv en in de krant komen. En in die zin is Traveling Light niet zozeer het leuke, gezellige beeld van ik ben hier met mijn kleine handbagage gelukkig in de luchthaven. Nee, het gaat natuurlijk over... Het gaat veel meer over volksverhuizingen, over heel veel problematieken die we nu toch wel massaal zien gebeuren.
Ja, en wat je gezien hebt natuurlijk, die scheepswrakken waar het allemaal mee begon, die zijn er ook gewoon gedumpt, omdat wij ze dan niet meer hoeven te zien.
Uiteraard, hè? Ja. Uiteraard, ja.
Le Tombeau de Couperin van Ravel, maar dan op accordeon met Philippe Turio. Een live-opname was dat trouwens vanuit de concertstudio in Kortrijk uit 2017. Christophe Fekeman, Margaret Atwood. Het lang verwachte vervolg misschien of niet op die The Handmaid's Tale. Succes sinds de Netflix-serie. Wanneer is die op ons losgelaten?
2017. Ik denk niet dat het op Netflix was trouwens. Ben ik niet zeker. Maar in ieder geval 2017 verscheen of was op basis van The Handmaid's Tale. Die serie werd die gemaakt, 3 seizoenen lang, heel hoge toppen met Elizabeth Moss in de hoofdrol. En ongetwijfeld heeft het succes van die serie er wel toe geleid dat Margaret Atwood, zijnde de first lady van de Canadese literatuur, op haar hoge leeftijd, zij is 80, inmiddels het idee opvatte om een sequel te schrijven op die roman uit toch al 1985. Want die roman is een pak ouder dus dan die serie. En in het dankwoord dat volgt op die roman The Testaments, die vandaag dus is verschenen, de testamenten in het Nederlands, geeft Margaret Atwood te kennen dat zij decennia lang achtervolgd geweest is door lezers die haar de vraag stelden, wat gebeurt er nu toch na het einde van The Handmaid's Tale?
Ze wist het zelf nog niet op dat moment.
Op dat moment niet, en meer bepaald bleek er een zeer grote nieuwsgierigheid te bestaan vanwege het publiek na hoe Gilead nu juist ten val zal zijn of zou zijn gekomen. En voor de mensen die niet vertrouwd zijn met het boek, nog met de serie, Gilead, dat is de naam van die ultra-christelijke, totalitaire samenleving waarin het verhaal zich afspeelt en die zich kenmerkt door een uitgesproken vrouwvijandige attitude. Ja. Dus als vrouw heb je daar de keus om het zij een slaafse echtgenote te worden, het zij een louter voor de voortplanting dienende dienstmaagd, het zij laatste optie dat je je ontpopt tot een van die staalharde tantes, en tantes dan met een hoofdletter, die erop moeten toezien dat die strenge regels en wetten in de Republiek wel degelijk worden nageleefd.
Ja, voor je doorgaat, Christophe, misschien een kleine rondvraag. Bart Stoute, ben je vertrouwd met het boek of de serie?
Ik ben ermee vertrouwd met het boek en ik heb ook De Blinde Huurmoordenaar. Dat vond ik een heel mooi boek van haar gelezen. Ja. En ik vind het wel een beetje zo'n een dystopische werkelijkheid die eigenlijk meer en meer werkelijkheid wordt als we nu kijken wat er allemaal gebeurd is sinds 9/11. Maar ik houd er wel van.
Ja, Marie? Jij?
Ik heb het helemaal niet gezien. Dus
helemaal aan jou
voorbij
gegaan.
Volledig aan mij voorbij.
Jij zat in je donkere kamer.
Ja, ik zit daar vaak.
Een dystopie, Bart, je hebt gelijk, want dat is het dus inderdaad meer bepaald. Het is een wereld waarin meisjes vaak liever zelfmoord plegen dan dat zij met de hun toegewezen mannelijke wederhelft inderdaad, zoals van hem verwacht wordt, zouden trouwen. Vreselijke wereld dus. En hoe die zichzelf ondergraaft, hoe die zichzelf ten val brengt, dat wordt dus in de testamenten ons uit de doeken gedaan. De testamenten dat zich afspeelt 15 jaar na The Handmaid's Tale. En wat doet Margaret Atwood? Zij voert 3 vertelsters op 3 stemmen. De eerste is 1 van die voornoemde tantes, tante Lydia, die wij kunnen kennen als we niet in onze donkere kamer leven, als de kambewaakster uit The Handmaid's Tale. En zij, anders dan gewone meisjes en vrouwen, heeft wel lezen en schrijven geleerd. En zij is dus in staat om op gevaar van eigen leven en met het oog op het nageslacht haar geheime herinneringen, plannen en gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Tweede stem behoort toe aan een jonge vrouw die de dochter is van een zo pas overleden vooraanstaande echtgenote. En dan hebben we tenslotte 3de stem die eveneens behoort aan een zeer jonge vrouw die weliswaar niet in Gilead woont, maar wel in het naburige Canada. En daar neemt zij deel aan een anti-Gilead-demonstratie. Zij wordt daar gefilmd, zij komt op de televisie en onbedoeld brengt zij zodoende zichzelf en haar beide ouders diep in de problemen. Ja. En als je mij vergeeft, Nicky, heel veel meer over de inhoud van dit boek ga ik niet vertellen.
Dat had je moeten ondertekenen.
Sorry.
Nee, zeg maar, Bart.
Ik wil vragen, is de stijl vergelijkbaar met het vorige boek? Of,
Het is zeker vergelijkbaar. Het is, naar mijn idee is het een beetje kariger qua stijl. En ik meende op bepaalde momenten een soort van toch een klein spoortje ouderdom tussen de regels door te ontwaren. Maar dat kan natuurlijk een vooringenomen indruk geweest zijn.
Maar dus Gilead bestaat wel nog?
Het bestaat zeker. En daar speelt het zich inderdaad nog altijd af, dit verhaal. Maar kijk, het is natuurlijk ook een boek, dat mag je niet vergeten. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Geen paniek dus, Marie, om van dit boek te genieten.
Marie voelt maar zich geviseerd ondertussen.
Wel, nee, we kennen elkaar al jaren. Zij is echt meer gewoon dan dit. Maar het is wel degelijk een boek dat onlosmakelijk gelinkt is met The Handmaid's Tale. Dus bijvoorbeeld voert Margaret Atwood een aantal personages op die heel rechtstreeks te maken hebben met de hoofdfiguur van The Handmaid's Tale, Offred, of in Nederlandse vertaling wordt dat dan Van Fred. Ja, een beetje raar.
Ja, een beetje raar.
Voor alle duidelijkheid, Van Fred. Enfin, maar dit is dus wel degelijk een boek dat heel veel leesplezier te bieden heeft. Leesplezier dat ik dus niet wil vergallen door nog heel veel over dat verhaal te gaan vertellen.
Oh, iets anders.
Maar er zijn heel veel plottwisten in dit boek. En één ding kan ik je vertellen, wel zeker. Dit gaat zeker opnieuw leiden tot een spannende, knappe... zeer bekijkenswaardige serie. Al vallen er toch ook een kritische kanttekening of twee te plaatsen, vind ik bij dit boek. Maar kijk, het is natuurlijk zeer interessant dat Margaret Atwood ook deze keer weer een dystopie bereidt met ingrediënten die werkelijk plaats hebben gevonden of gebeurd zijn of hebben bestaan in de wereldgeschiedenis, in het verleden. En we weten, de geschiedenis die herhaalt zich, maar of dit nu werkelijk een heel geloofwaardig toekomstbeeld is, durf ik zelf te betwijfelen. Het hangt er misschien een beetje af hoe pessimistisch of hoe optimistisch je kijkt naar onze, en dan vooral de westerse, Amerikaanse samenleving. Ik vind, of all countries, de Verenigde Staten laten afglijden, Trump of niet, naar een samenlevingsvorm, totalitaire samenlevingsvorm, die, laat ons eerlijk wezen, al met al toch nog altijd dichter aanleunt bij de praktijk van alle dag in bepaalde Aziatische of islamitische landen. Ik vind dit dan een beetje vergezocht bijna overkomen. Maar goed, dat is misschien persoonlijk. Aan de andere kant, en dat hebben alle dystopieën een beetje met elkaar gemeen, hier wordt gepraat over de mens en de mensheid in het algemeen. En dat levert heel fijne en interessante bespiegelingen op. Ik geef even een kort voorbeeld. Er zegt iemand: het zou u verbazen hoe snel de geest verwekelijkt bij afwezigheid van andere mensen. Eén mens is geen mens. We bestaan in relatie tot anderen. Ik was alleen. Ik liep het risico geen mens te worden. Dus dat vind ik heel fraai. Maar anderzijds, de individuele psychologie van de personages, die lijkt niet altijd tot de voornaamste interessesfeer van Margaret Atwood te behoren. Die drie vrouwen bijvoorbeeld, die zijn opvallend, misschien toch net iets te gelijk klinkend. Zeker die twee jonge vrouwen, die kan je qua klank bijna niet uit elkaar houden. En kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de situatie waarin die vrouwen en die personages verkeren, de situatie in Gilead dus, vele malen uitzonderlijker is dan die personages zelf bijzonder zijn. Personages die toch vooral doen wat je waarschijnlijk zelf in die omstandigheden zou hebben gedaan. En paradoxaal genoeg heeft dat tot gevolg dat ze net iets minder levensecht op je overkomen dan wenselijk is. Maar goed, het neemt niet weg, Nicky, dat ik opnieuw het woord leesplezier ga gebruiken om deze recensie af te sluiten.
Want ja, dus je vindt wel dat ze het nog kan?
Ze kan het absoluut nog. En ik vind het, ik heb het bijzonder, ja, het woord leesplezier zegt het, ik heb het bijzonder graag gelezen. Ja, absoluut.
De testamenten, zo eenvoudig is het vertaald. Vanavond geeft Margaret Atwood een soort van persconferentie, denk ik, die in Londen, die live gestreamd wordt, wat hoorden we net, ik weet niet hoeveel zalen, ook in Cinema Palace.
Hier kan te Brussel zelf.
Te Brussel kan je gaan kijken. 8 uur, denk ik. Maar check dat nog maar eens voor alle zekerheid.
Ja, het is toch ongelooflijk hoe zij het voor elkaar speelt en de uitgever om deze belangstelling te verwerven en te creëren. Ja.
Harry Potter was net een vergelijking die in het nieuws viel.
Ja, precies. Hier zit toch echt een orkest van brainstormers. En
van hoe gaan we dat aanpakken? Ja. 35
natuurlijk,
jaar na
iemand dat. Ik kwam ergens te lezen, dus ik heb het niet zelf bedacht. Maar het heeft ook wel te maken met die Gilead-sfeer. Dus die sfeer van geheimhouding en stiekem en pas op.
Ja,
want
als,
dat kadert wel een beetje natuurlijk in de sfeer waarin ook het boek baat. En dat is wel elegant natuurlijk.
Ja, dat heb je goed opgevangen zo, Christophe. Het is uit bij Prometheus. Dank je wel om het te lezen en om toch weinig van de inhoud prijs te geven. Ook velen zullen je dankbaar zijn. Gretige lezers onder andere. Traveling Light van Marie Klokke is te zien bij Annie Gentils in Antwerpen. In de Peter Benoiststraat is dat. Ik raad u aan om zeker eens te gaan kijken, want voor die werken staan, Marie, dat is toch nog wel iets anders dan, want dat is een open deur intrappen, dan het zo in een boek te zien of erover te lezen. Het is echt monumentaal, het werk dat je maakt.
Fijn om te horen.
Ja, doe zo verder. Ik kijk uit naar de volgende inspiratie die je gaat hebben om de volgende stap, de volgende laag die je gaat toevoegen aan je werk. Liefde en andere overvloed is uit bij Vrijdag, Bart Stouten. Schrijf je eigenlijk terwijl je aan je uitzending hier bezig bent?
Nee, ik doe dat op de trein. Een eerste schets komt 's morgens heel vroeg op de trein. Die is niet te lezen eigenlijk. Maar die gebruik ik 's avonds om te verfijnen en te kijken of het bruikbaar is of niet. Zo gaat het. De eerste fase 's morgens, tweede 's avonds. Tot vaak heel laat.
Ja, en tot het af is. Ja. Punt achter staat en het naar de uitgever gaat. Goed. Morgen is Oek de Jong te gast met zijn nieuwste boek Zwarte Schuur. Heet dat iets gelezen van hem al, Bart?
Nee, Oek de Jong heb ik ook
gelezen. Als kind is een fantastische roman.
Ja. Ja. Ik vind het ook een geweldig boek, maar dat zal ik morgen uit de doeken doen. Ben van Beneden komt ook om het te hebben over Rubens en Titiaan. Graag tot morgen nog een fijne avond met Clara. Dankjewel iedereen hier aan tafel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.